Goedemorgen allemaal. Je ziet het al op de beamer ook. We zijn bezig met een zomerserie over onderweg met Jozef. Dat is de aanleiding van een boekje van Henk Stolvogel, wat vanaf vandaag ook daadwerkelijk te koop is. Prachtig boekje. Ik heb er zelf al aardig wat in gelezen. En ja, er zijn zoveel 20 lessen uit het leven van Jozef. Het zijn krachtige lessen. Ik hoop daar ook iets van door te kunnen geven vanochtend. Maar dit boekje is nog nu te koop voor €6. Ook naar de dienst in de lees- en luisterhoek. Dus echt van harte aanbevolen. En aanstaande woensdagavond is het de zomerkring. Zoals gezegd, alle leden en gasten zijn van harte welkom om gewoon binnen te komen lopen hier in de kerk om 7:30. En dan gaan we ook het thema van vandaag eigenlijk nabespreken. Gewoon ook in kleine groepen. Natuurlijk ervaren wat het is om in een kring samen te komen. En daarvoor bent u ook van harte welkom. 2 weken geleden begon de serie. En toen sprak Mark Stolvogel over Genesis 37. Jozef die in de put kwam door zijn broers. Met als thema als God verdwenen lijkt. En vorige week sprak Jan Hooikammer over Genesis 39. Waar de vrouw van Potifar Jozef probeert te verleiden om met hem naar bed te gaan. En waar Jan dus sprak over het thema omgaan met verleiding. En deze week hebben we het over lessen vanuit de gevangenis. Vrouw van Potifar probeert Jozef te verleiden om met hem naar bed te gaan. Hij wil dat niet, hij weigert. Maar zij gaat hem vals beschuldigen. En op basis van die valse beschuldiging, onterecht, komt Jozef in de gevangenis terecht. En daar kijken we vandaag naar. En dan kijken we vooral naar de houding van Jozef. Door zijn houding zorgt ervoor dat God hem krachtig kan bijstaan. Zijn houding zorgt ervoor dat God hem krachtig kan zegenen. En als we daar eens verder op inzoomen, als we de kenmerken van die houding gaan zien, ja, dan zien we daarmee ook eigenlijk sleutels voor Gods krachtige bijstand voor jou en voor mij. En daar gaat het om vanochtend, om eigenlijk die kenmerken van die houding, die sleutels, die ervoor zorgen dat God ook de ruimte krijgt om krachtig te kunnen bijstaan, om die samen te ontdekken. En toen ik wat langer nadacht, dacht ik over de houding van Jozef, toen werd ik eigenlijk heel sterk bepaald bij 2 andere Bijbelversen die ik ongelooflijk van toepassing vind op Jozef, die echt door Jozef worden uitgeleefd. En daar wil ik graag mee beginnen. De eerste is Prediker 9, vers 10. Daar staat: doe wat je hand te doen vindt en doe het met volle inzet. Dat is helemaal Jozef. Of hij nou de opdracht van zijn vader uitvoert om net zo lang te zoeken tot hij zijn broers gevonden heeft, of hij nou werkt voor Potifar op zijn mooie landgoed, of dat hij menselijkerwijs uitzichtloos in de gevangenis zit, Jozef doet wat zijn hand vindt om te doen. En hij doet het met volle inzet. En de tweede tekst die ik ook heel erg van toepassing vind op Jozef is Colossenzen 3. Die ook echt uitleeft, vers 23 en 24. Wat u ook doet, doe het van harte. Alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. Uw meester is Christus. Dit was een vers van Paulus, wat ook echt specifiek gericht was aan slaven in de tijd van het Nieuwe Testament. Die ook christen waren geworden, terwijl hun meesters ook christen waren. Dus het ging over slaven. En Jozef was een slaaf. Jozef was door zijn broers verkocht aan slavenhandelaren en daarna gekocht. En dus eigenlijk eigendom van Potifar, zijn meester. En in het leven van Jozef zien we inderdaad, wat er ook gebeurt, waar hij ook terechtkomt, hij doet alles wat hij doet van harte. En hij is in alles steeds opnieuw gericht op God. Want uiteindelijk, zien we heel duidelijk, is God zijn meester. En niet Potifar en niet Farao. Maar God is de meester van Jozef. Jozef doet wat zijn hand vindt om te doen. Jozef doet het eigenlijk van harte en hij doet het ook met volle inzet. En dan zie je dat God daar ook wel door alles in zijn leven heen werkt. Hij is een machtig instrument in de handen van God. Zoals we lezen in Genesis 39, vers 20 tot 23. Zo kwam Jozef in de gevangenis terecht. Dus na de onschuldige, of de onschuldige, hoe zeg je dat? De onterechte beschuldiging van de vrouw van Potifar dat hij haar zou hebben aangerand, wat niet het geval was. Maar de Heer stond hem terzijde en bewees hem zijn goedheid door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenbewaarder in de gunst kwam. En Jozef kreeg de leiding over alle gevangenen en hij hield toezicht op het werk dat ze deden. En de gevangenbewaarder had geen omkijken naar wat aan Jozef was toevertrouwd, omdat de Heer hem terzijde stond En alles wat Jozef ter hand nam, voorspoedig liet verlopen. Je zit onterecht in de gevangenis. Je hebt al zoveel eigenlijk rare, nare dingen meegemaakt. Maar één ding is duidelijk. Wat er ook gebeurt in het leven van Jozef, God is erbij. Ook in de omstandigheden waarvan je denkt, ja, maar dat had God toch ook gewoon kunnen voorkomen, is God erbij. Want natuurlijk kun je denken, ja, het is wel heel mooi dat God Jozef bijstaat in de gevangenis, maar God had toch ook gewoon kunnen voorkomen dat Jozef überhaupt in de gevangenis terechtkwam. Nou, dat klopt. Dat is eigenlijk een hele reële en misschien ook wel een hele terechte vraag vanuit ons menselijke perspectief. Vanuit hoe wij de omstandigheden, vanuit hoe wij de gebeurtenissen eigenlijk beoordelen als positief of negatief. Maar bij dit soort vragen verliezen we vaak wel één cruciaal aspect uit het oog. We moeten namelijk nooit vergeten dat God het totale plaatje overziet. En wij mogen daar best ook om bidden. Als wij in omstandigheden zijn waar we niet snappen waar dat goed voor is, mogen God daar ook gewoon om vragen. Van, Heer, wilt u iets laten zien van het totale plaatje? Want ik zie niet waartoe. Ik snap al helemaal niet waarom, maar ik zie ook niet waartoe. Wilt u me gewoon iets laten zien van waar dit toe bijdraagt, waar dit toe leidt? Of het nodig is voor mijn vormen, als het nodig is om dingen in mijn leven te bewerken. Wilt u het me laten zien, Heere God? God heeft altijd het grote plaatje. Dus God wist al, in het geval van Jozef, dat de schenker en de bakker in de gevangenis zouden komen. God wist al dat ze dromen zouden krijgen die alleen Jozef zou kunnen uitleggen met zijn hulp. God wist al dat 2 jaar later ook de farao een droom zou krijgen die alleen Jozef zou kunnen uitleggen. God wist al dat Jozef daardoor uiteindelijk op die plek zou terechtkomen, dat daartoe uiteindelijk zou gebeuren wat gebeuren moest. Dat alles wat gebeurd was met reden. Met de reden van de droom van God voor het leven van Jozef. De redding die Jozef uiteindelijk daadwerkelijk kon brengen voor zijn eigen volk. Zoals Jozef het later ook zelf verwoordde aan zijn broers. In Genesis 45, vers 4 tot 8. Als hij terugkijkt, eigenlijk als hij zijn broers ontmoet en ook zegt van, hey, ik ben Jozef, jullie broer. Ik ben Jozef, zei hij, jullie broer, die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. Maar wees niet bang. En maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. De hongersnood tijdste dit land nu al 2 jaar. En ook de komende 5 jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. Maar God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wil hij vele levens redden. Dus niet jullie hebben mij hierheen gestuurd, maar God. Door hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden. De bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte. Jozef die heeft uiteindelijk ingezien dat alles wat hem overkwam onderdeel uitmaakte van Gods grote plan met zijn leven. Met de dromen die hij al als jongen had gedroomd. En hij had het ongetwijfeld zelf niet zo bedacht. Hij zal zich ongetwijfeld ook wel eens vertwijfeld hebben afgevraagd van, ja, maar heb ik die dromen die ik droomde wel goed begrepen, gezien mijn situatie nu? Maar ondertussen, misschien wel soms ook met die vertwijfeling, deed Jozef gewoon wat zijn hand vond om te doen. Hij deed het van harte en hij deed het als voor de Heer. En dus, dat is voor mij echt wel een dus, en dus stond God Jozef ook terzijde. En dat was ook voor iedereen duidelijk merkbaar. En we lazen aan het eind van Genesis 39 hoe God Jozef bijstond toen hij in de gevangenis kwam. Maar aan het begin van Genesis 39 staat eigenlijk ongeveer hetzelfde beschreven als Jozef dus in dienst komt als slaaf bij Potifar. En dan lezen we in versen 2 tot 4. De Heer stond Jozef terzijde, zodat het hem goed ging. Eigenlijk vergelijkbaar met het eind van het hoofdstuk. Hij mocht in het huis van zijn Egyptische meester werken. En omdat zijn meester zag dat de Heer Jozef terzijde stond en alles wat hij ter hand nam voorspoedig liet verlopen, was hij Jozef goedgezind. Hij maakte hem tot zijn persoonlijk bediende. Hij liet de gang van zaken in het huis aan hem over en hij gaf hem een beheer over alles wat hij bezat. Belangrijk is het feit dat we hier zien dat Potifar zag dat God Jozef terzijde stond. Er beweegt iets, er gebeurt iets in het bovennatuurlijke. Natuurlijke. God bewerkt iets. En uiteindelijk is dat tastbaar, is dat zichtbaar in het natuurlijke, in het leven van Jozef. Dat wordt zichtbaar, ook voor andere mensen, als God iemand krachtig bijstaat. En dat geldt natuurlijk ook voor ons. En dan is mijn vraag, merk jij dat andere mensen merken dat God jou krachtig bijstaat? Dat God een machtig werk in jou begonnen is? Dan wil je God daar ook alle ruimte voor geven, dat hij jou krachtig jou kan bijstaan. Zodat mensen ook niet anders kunnen dan vaststellen van, ja, maar deze persoon, God staat deze persoon bij. Hoe is dat in jouw leven? Merken mensen dat God jou bijstaat? Reflecteer daar even voor jezelf een kort moment op. Oké. Tot nu toe hebben we nog een beetje gekeken naar het grote plaatje op hoofdlijnen. Maar ik wil nu graag inzoomen op Jozef, wat we specifiek van hem kunnen leren als het echt even gaat over die periode in de gevangenis. En met name wat we kunnen leren van zijn houding. Want hoe ging Jozef nou eigenlijk om met die omstandigheden die niet te rijmen waren met het mooie plaatje van God voor zijn leven? En hij belandt dus in de gevangenis. En dat is gewoon niet echt een positief vooruitzicht. Het gaat niet om een straf die je even moest uitzitten, waarna er wel weer nieuw perspectief zag loren. In principe zat hij daar levenslang. Onschuldig nog wel. Onschuldig levenslang in de gevangenis. Daar kun je toch behoorlijk down van worden. Of verbitterd. Of kwaad en vol haat naar degene die je dat heeft geflikt. De vrouw van Potifa. Misschien ook wel vol zelfmedelijden. Van, zie mij nou eens. Ik zit in de gevangenis en ik zit hier onterecht en ik zit hier al heel lang en er gebeurt niks. En Jozef. Maar hoewel Jozef, je zou kunnen zeggen, vanuit menselijke maatstaf, vanuit ons menselijke perspectief, vanuit eigenlijk de wilde van het landgoed van Potifar en de vrijheid die je daar had, wordt gedegradeerd naar het uitzichtloze ellende van de gevangenis, zou je ook kunnen stellen dat zijn gevangenisperiode in Gods ogen misschien wel een promotie is. Waar het landgoed van Potifar voor Jozef eigenlijk te klein werd, krijgt hij hier grotere verantwoordelijkheden. 39 vers 20. Jozef kreeg de leiding over alle gevangenen. En in vers 22 lezen we dat het de gevangenis van de farao zelf was, waar alle mensen van farao terechtkwamen. En dat waren dus over het algemeen hoogopgeleide, invloedrijke mensen die een verkeerde streek hadden uitgehaald, zoals ook de schenker en de bakker daarvan beschuldigd waren. En die dus specifiek in de gevangenis van de farao terechtkwamen. En hij hield toezicht op het werk dat ze deden. Nou, dat waren dan vaak ook de grote projecten. Bouwprojecten, irrigatieprojecten, landbouwprojecten. Als kleine jongen, nog bij zijn vader, had Jozef geleerd om met allerlei soorten vee en landbouw om te gaan. Bij Potifar had hij leren lezen, had hij leren schrijven, had hij leren organiseren. En nu mocht hij eigenlijk op een volgend niveau gaan leiding geven aan een grote groep mensen, ook nog eens invloedrijke mensen die zelf ook konden meedenken, in ingewikkelde bouwprojecten. Je moet het maar willen zien dat het een promotie is dat je in de gevangenis belandt. En Jozef ziet uiteindelijk, ik heb net gelezen Genesis 25, dat alles uiteindelijk nodig was om hem op die plek te kunnen brengen waar uiteindelijk God hem voor naar Egypte had gestuurd, om zijn volk te kunnen redden. En God zegent hem. God zegent Jozef ook in de gevangenis. Maar Jozef, en dat is eigenlijk wel de kern, Jozef geeft God ook alle kans om hem te zegenen. Dat is een heel belangrijk punt. Jozef geeft God alle kans, alle ruimte om hem te zegenen, om hem krachtig te kunnen bijstaan in de gevangenis. Hoe doet hij dat? Dat doet hij door de volgende vier zaken die echt opvallen in de houding van Jozef en die voor ons een hele heldere spiegel kunnen zijn als het gaat om godvruchtig leven. Als het gaat om een leven wat ook ruimte biedt voor God om krachtig te kunnen werken en krachtig te kunnen bijstaan. Het eerste punt, Jozef leeft in het nu. Het tweede, Jozef is vrijmoedig over zijn bron. Hij is vrijmoedig over zijn motivatie en over zijn geloof. Het derde punt is ook simpel. Jozef doet zijn best en God doet de rest. En het vierde punt, Jozef heeft geduld. En we gaan ze alle vier bij langs. Het eerste punt is, Jozef leeft in het nu. Hij neemt het leven en de omstandigheden zoals die zijn en hij maakt er in alles ook gewoon het beste van. Dus kijk in Genesis 40 vers 5 tot 7, dan komen de schenker en de bakker voorbij. De schenker en de bakker van de koning, die hadden al geruime tijd in hechtenis gezeten, toen ze allebei in dezelfde nacht een droom kregen. Ieder een droom met een eigen betekenis. Toen Jozef de volgende morgen bij hen kwam, viel het hem op dat ze er slecht uitzagen. Waarom kijkt u vandaag zo somber? Vroegen deze hovelingen van de farao, die samen met hem in de gevangenis van zijn meester zaten. En wanneer Jozef de schenker en de bakker eigenlijk op zijn ochtendronde begroet, dan ziet hij dat het even niet oké gaat met die twee mannen. Hij ziet dat ze bedroefd zijn, dat er iets is wat op hun gemoed drukt. En dat wijst er eigenlijk op, wat mij betreft, dat Jozef zijn eigen lot aanvaard heeft. En dat hij elke dag gewoon volledig aanwezig wil zijn. En hij wil zijn voor de mannen die ook aan zijn leiding zijn toevertrouwd. En misschien ook wel vrouwen. Jozef was niet langer uit op medelijden van anderen. Van joh, ja, jullie zijn wel stakkers, maar ik ook, want ik zit hier onschuldig. Nee, hij focust niet alleen maar op het feit dat hij onterecht in de gevangenis zit. Hij had geaccepteerd dat dat zo was. En hij was dus opnieuw in staat om zich weer op andere mensen te richten. Om andere mensen überhaupt te zien. Dat in gevangenissen, ook als je nu in een gevangenis rondloopt, alle gevangenen alleen maar met zichzelf bezig zijn. En dat ze geflikt zijn en onterecht zitten en dat het eten zo slecht is en dat de procedures zo lastig. Er zal geen gevangene zijn die oprecht rondkijkt of heel weinig van, hey, hoe gaat het met mijn medegevangenen? Jozef had weer oog voor hoe het ging met zijn medegevangenen. Dat zegt iets over zijn houding. Hij had zijn lot gewoon geaccepteerd en hij leefde gewoon, ik ben nu hier. En hoe kan ik zorgen dat ik hier waar ik nu ben, ook gewoon tot zegen ben voor de mensen om me heen. Jozef die leert ons eigenlijk dat we gewoon volledig aanwezig moeten zijn op de plek waar we ons bevinden. Zodat God ons kan gebruiken. En daarmee was hij misschien wel vrijer dan heel veel mensen die niet in de gevangenis zitten. Want vrijheid zit in de ziel van de mens. En wij zijn vaak ook niet vrij omdat we nog zo bezig zijn met allerlei pijn vanuit het verleden. Of we hebben pijn in het verleden, maar we leven ook niet in nu, want we zijn alleen maar bezig met de toekomst. Ja, maar dan, als dat maar in mijn leven gebeurd is, of dat maar, als ik daar maar ben, dan zal het goed zijn. En dan zal ik leven, dan zal God me gebruiken. Heel veel mensen leven of in het verleden, of in de toekomst. Terwijl een belangrijke les van Jozef is, dat we gewoon moeten leven in het nu. Elke dag is nu. En leef het leven in het nu. En probeer ook lichter door het leven te gaan. Door ook te accepteren en te weten, wat je omstandigheden ook zijn, dat je een geliefd kind bij God van God de Vader bent. Dat is genoeg kennis die je moet hebben om licht door het leven te kunnen gaan. Weten dat je een geliefd kind van God de Vader bent. Weten dat God ernaar verlangt om de eeuwigheid met jou door te brengen. Dat er geen oordeel is meer voor jou, maar dat je zijn geliefde zoon of dochter bent. Dat kan het leven een stuk lichter maken. En dat kan ervoor zorgen dat we veel meer gaan leven in het nu. Dat we veel meer gaan kijken, wat zie ik nu? In plaats van, ik moet eerst nog een cursus doen over hoe ik mensen moet zien. Nee, kijk, zie, handel in het nu. Belangrijke les van Jozef. Doe wat je hand vindt om te doen. En ik zou ook zeggen met Paulus, soms ook gewoon vergetende hetgeen achter je ligt. Doe wat je hand vindt om te doen. En mijn vraag is, waar ligt jouw focus? Als je gewoon kijkt hoe je in je leven staat. Ben je nog heel veel bezig met het verleden? Ben je heel veel bezig met alleen maar van, ja, maar ooit als het dat en dat maar opgelost is, of als ik maar zo ver gegroeid ben, dan zal ik leven? Of is er gewoon bij jouw leven het nu? Reflecteer er ook even voor jezelf op. Een minuutje. Waar ligt jouw focus? Oké. Het tweede punt wat opvalt in de houding van Jozef, en waardoor we ook zien dat God hem ook enorm kan bijstaan en kan zegenen, is dat hij heel vrijmoedig is en heel duidelijk is over zijn bron, over zijn motivatie, over zijn geloof. De schenker en de bakker die vertellen hun droom en meteen brengt God, Jozef, zijn God ter sprake. Genesis 40 vers 8. We hebben een droom gehad, antwoordden ze. Maar er is hier niemand die hem kan uitleggen. En Jozef zei, de uitleg van dromen is toch een zaak van God. Vertelt u mij de dromen eens. Je ziet dat in elk gesprek dat Jozef voert, vertelt hij over God. Wil zelfs in het veelgodendom van Egypte, waar het geloof in één God eigenlijk impliceert en duidelijk maakt dat je niet gelooft dat Farao een God is. Wat daar gewoon wel het geloof was. Dat kon Jozef in grote problemen brengen. Maar, dat zie je keer op keer, ook zelfs bij Farao, hij geeft zijn vrijmoedigheid over zijn eigen geloof nooit prijs. En hij stuurt de schenker en de bakker ook niet alleen op zijn God af. Zo van, ja, bid maar eens tot mijn God. Misschien openbaart hij jullie wel wat de uitleg van de droom is. Dat was misschien wel veilig geweest, maar Jozef kiest ook heel veel in dit soort gevallen. Hij kiest nooit de veilige weg. Hij is bereid om risico's te nemen. Hij verbindt zichzelf aan God. Hij verbindt zichzelf aan de schenker en de bakker. Hij zegt, God, mijn God gaat over de uitleg van dromen. Dus vertel mij je droom maar en misschien kan ik hem namens God uitleggen. En dat is geloof. Dat is geloof. Dat is bereid zijn om het risico te nemen van zoiets vaags als het uitleggen van een droom. Aan zulke invloedrijke mensen nog wel. Omdat je erop vertrouwt dat jouw God het daadwerkelijk kan openbaren. En hoewel we weten dat Jozef zelf 2 maal een droom heeft gehad, lezen we nergens dat hij ervaring heeft met het uitleggen van dromen. Maar Jozef doet hier een stap in het diepe. En Jozef werd uiteindelijk door God daar ook weer in bevestigd. God gaf hem de juiste uitleg, doordat Jozef ook uitstapt eigenlijk in geloof. En 2 jaar later, als zijn geduld toch nog weer behoorlijk op de proef is gesteld, en hij eindelijk bij de farao mag komen, dan reageert Jozef ook. Steeds opnieuw zoals ze hem zien reageren, meteen brengt hij God in het plaatje. Zijn God wel te verstaan. En dat tegen farao. Tegenover één van die zogenoemde goden uit het Egyptische veelgodendom waagt Jozef het om keer en keer te spreken over zijn God. 41 vers 16. Maar Jozef zegt, dat is niet aan mij, maar misschien geeft God een uitleg die gunstig is voor de farao. Vers 25. God heeft u bekendgemaakt wat hij gaat doen. Vers 28. God heeft u laten zien wat hij gaat doen. En vers 32, dat u deze droom 2 maal hebt gekregen, betekent dat Gods besluit vaststaat. Wow. Zit even besef tegen wie die daar praat. Wat een vrijmoedig getuigenis tegenover op dat moment de machtigste man op aarde. Ja, farao, mooi dat je de machtigste man op aarde bent, maar mijn God gaat over alles op deze aarde. Dat is wat hij eigenlijk zegt. En farao die onderkent dat Jozef wordt geleid door Gods geest. In vers 38 zegt hij ook, zouden we ooit iemand kunnen vinden die zo vervuld is van Gods geest? En Jozefs getuigenis werpt vanaf het allereerste moment zijn vruchten af bij farao. En een van de lessen die we gewoon van Jozef kunnen leren is dat het belangrijk is, dat het goed is om in elk gesprek wat je hebt met anderen, ook met meerdere, vanaf het eerste moment duidelijk te zijn over jouw bron van motivatie. Over jouw bron van energie, je bron van wijsheid. En je ziet dan ook in het verhaal van Jozef, keer op keer komt God eigenlijk langs zij. Om die vrijmoedigheid van Jozef, als hij spreekt over zijn God, in een plek waar het misschien not done is, zou je kunnen zeggen, om dat te bevestigen met zijn zegen. En ik geloof ook andersom. Je kunt jezelf in grote moeilijkheden brengen als je niet duidelijk bent over je christen zijn. Als je denkt, ach, dan kan ik later nog wel een keer vertellen hoe het precies zit. Nee, vriendelijke, doch besliste duidelijkheid vanaf het begin schept ook ruimte voor God om nieuwe dingen te doen. Ik heb dat zelf ook heel duidelijk in mijn leven ervaren. Ook een keer in een sollicitatie. En ik geloof, als ik toen niet duidelijk was geweest, had ik hier misschien niet gestaan. Ik kon uiteindelijk kiezen uit 2 banen. Maar in 1 sollicitatiegesprek ging het heel erg over integriteit. En was het eigenlijk zo dat het belangrijk was dat je niet 100% integer was om gewoon meer geld los te kunnen krijgen bij de overheid. En in het sollicitatiegesprek ging het heen en weer en ik was nogal standvastig op het feit dat ik daar niet in mee zou willen gaan. Dat ze dan aan mij een lastig hadden, omdat ik integriteit als een van mijn hoogste waarden heb. En omdat ik christen ben, ga ik daar gewoon niet in mee. En ik merkte dat wat betreft mijn toekomstige collega's, die baan aan mijn neus voorbij ging. Dus die was weg. Terwijl dat de baan was, het was vergelijkbaar met de andere, maar het was wel 300 euro per maand meer. Nou, voor precies dezelfde baan, met een organisatie waar eigenlijk meer kansen waren om misschien door te groeien, was dat wel jammer. Toch werd ik gebeld door de baas, mijn eventueel toekomstige baas, dat hij me toch graag wilde hebben. Juist omdat ik eigenlijk een nieuw geluid zou binnenbrengen op zijn afdeling. En hij dacht dat dat misschien wel goed zou zijn. Ik heb niet gekozen voor die baan. Ik heb gekozen voor die andere baan, waar ik minder zou verdienen. Waarvan ik wist, ja, maar daar moet ik zijn. En dat kwam juist door dat gesprek, waarin ik duidelijk was geweest over mijn bron van motivatie. Waar ik duidelijk, ja, maar sorry, maar hier sta ik voor. En dit zijn mijn waarden vanuit mijn christen zijn. Werd ik uiteindelijk meer toegetrokken naar de andere baan. Ik had de luxe dat ik kon kiezen. En ik heb het achteraf echt als godsleiding ervaren. Want in die andere baan kon ik na een half jaar uiteindelijk leiding gaan geven aan de afdeling waar ik op binnenkwam. Was dat salarisverschil ook meteen weer opgeheven. Maar werd ik door God eigenlijk in staat gesteld om te ervaren dat er leiderschap in mij zit. Ik wist dat niet. Ik had nooit daarvoor leiding gegeven en ik had ook geen idee dat het iets is wat bij me paste. Maar God heeft laten zien uiteindelijk dat het iets is wat hij in me heeft gelegd. En wat ik gewoon mag gebruiken, wat ik verder mag ontwikkelen en wat ik mocht ontdekken. En ik geloof dat het ene gesprek een belangrijke wending was voor mij persoonlijk. Om uiteindelijk op de plek te komen die God al had voorbereid. Waar ik gewoon heel veel nieuwe dingen mocht leren. Waar ik mocht ontdekken wat hij in mij heeft gelegd. En van waaruit ik uiteindelijk ook in deze gemeente werkzaam mocht worden. En de vraag is dan ook van mij aan jou. Hoe vrijmoedig ben jij naar anderen toe over jouw God? Hoe duidelijk ben jij over waar jij voor staat? Hoe duidelijk ben jij over je christen zijn? Ook als het gaat om je collega's, om je baas. Misschien wel in sollicitatiegesprekken. In de klas. Hoe vrijmoedig ben jij over jouw christen zijn, over jouw God? Denk daar ook weer even een minuutje over na. Het derde punt wat we eigenlijk kunnen zien in de houding van Jozef, wat hem echt kenmerkt. En ook een punt waardoor God gewoon de ruimte krijgt om te kunnen werken en krachten te kunnen bijstaan. Dus eigenlijk heb ik samengevat in de zin, Jozef doet zijn best en God doet de rest. En dat zit hem in het en. Jozef doet zijn best en God doet de rest. En niet of. Want wanneer Jozef die droom van de schenker uitlegt en beseft dat deze binnen 3 dagen zijn invloedrijke positie aan het hof weer terugkrijgt, dan komt Jozef ook gewoon op voor zijn eigen belangen. Vers 14 zegt hij, 40 vers 14, ik hoop dat u aan mij zult denken als het u straks goed gaat. En dat u mij dan een dienst zult bewijzen door de aandacht van Farao op mij te vestigen, zodat ik vrijkom. Want eerst ben ik ontvoerd uit het land van de Hebreeën en daarna hebben ze me hier in de kerken geworpen, zonder dat ik ook maar iets heb misdaan. En Jozef die betuigt net als veel andere gevangenen zijn onschuld. Alleen hij spreekt wel degelijk de waarheid. En misschien lijkt het wel heel vrijpostig, zou je kunnen zeggen, wat Jozef hier doet. Dan moet je zo nadrukkelijk om je eigen vrijlating gaan vragen, terwijl je toch ook weet en beseft en ook eigenlijk uitspreekt dat jouw lot in Gods handen ligt. Sommigen vinden van niet. Sommigen vinden dat je alles van God moet verwachten. En dat je niet voor je eigen belangen moet opkomen. Ik ben er echt van overtuigd dat je ook in dat opzicht, dat we een voorbeeld kunnen nemen van Jozef. Steeds is het in de Bijbel en. En niet of. Het is niet of God of ikzelf. Nee, het is en. God zegent Jozef. En Jozef doet zelf ook zijn uiterste best. Het is en. En God geeft Jozef grote dromen. Aan de ene kant. Hij geeft Jozef grote dromen. Aan de andere kant. Jozef bewaakt de zuiverheid van zijn ziel. Met radicale, maar ook wel overwogen keuzes. Zodat die dromen van God ook echt waar kunnen worden in zijn leven. En ook hier geldt, Jozefs lot schreef in God handen als hij in de gevangenis is. En Jozef pakt ook gewoon alle kansen die God misschien wel op zijn pad brengt om eruit te komen. Weet je, we mogen aan de ene kant in ontspannenheid wachten. In de wetenschap dat God zijn plan met ons zal uitwerken. Maar tegelijkertijd mogen we ook assertief zijn. Tegelijkertijd mogen we ook vrijmoedig zijn. En gebruik te maken van de mogelijkheden die op onze weg komen. Jozef laat hier ook het belang zien van het stellen van de juiste vragen aan de juiste persoon. En misschien moet jij wel een juiste vraag aan een juiste persoon stellen in de komende tijd, om verder te komen. Omdat je weet dat je ergens iets zou willen doen, zou willen ontdekken, ergens in zou willen groeien. Wat nodig is om uiteindelijk tot dat plaatje voor jouw leven te komen, zoals God dat misschien al heeft laten zien. En het gesprek tussen Jozef en de schenker vond plaats op een dag die gewoon begon als alle andere dagen. En in zijn onbevangenheid zei Jozef, nou, vertel mij die droom maar eens. En hij kon niet vermoeden dat dat kleine moment, vertel mij die droom maar eens, uiteindelijk de aanleiding zou zijn voor zijn redding vanuit zijn levenslange gevangenisstraf. Door hele gewone dagen, hele kleine ontmoetingen, hele korte gesprekjes kunnen uiteindelijk gigantische gevolgen hebben. En dat is prachtig. Dus hoe is die balans bij jou als het gaat om en? Verwacht je het alleen van God? Ben je vooral zelf heel actief? Of merk je dat er bij jou een gezonde balans is? Van, hey, God krijgt de ruimte, maar ik moet ook gewoon doen wat mijn hand vindt om te doen. En dat zal God onderweg ook wel duidelijk maken. Of ik misschien andere dingen moet doen. Of dat hij me dingen wil bijbrengen, zodat ik dat nog beter kan doen. Hoe is de balans bij jou? Is het of? Of is het en? Het laatste punt. Jozef heeft geduld. Jozef heeft geduld. Hij was 30 jaar toen hij uiteindelijk voor de farao werd geleid. Lezen we in vers 46. Dus even oud als Jezus toen hij zijn bediening begon. En even oud als David toen die koning over Israël werd. En de parallellen in de voorbereidende jaren tussen David en Jozef, die zijn eigenlijk wel opmerkelijk. Door beide kregen ze op jonge leeftijd een droom. Jozef in de vorm van twee fysieke dromen zou je kunnen zeggen. David kreeg een droom over zijn leven, doordat Samuel hem zalfde tot koning over Israël. Terwijl het uiteindelijk nog 13 jaar duurde voordat het zover was. Beide werden ze negatief behandeld door hun broers. Beide gingen ze tussen de 20ste en 30ste door een bijzonder zware periode. David werd vele jaren lang door Saul eigenlijk achtervolgd in de woestijn. Hij was op de vlucht. Jozef, weten we, hij was verkocht door zijn broers aan slavenhandelaren, kwam bij Potifar, landde in de gevangenis. Maar blijkbaar waren die vormingsjaren, door de druk van de woestijn, door de druk van de gevangenis, van het slavenschap, blijkbaar waren die nodig om David en Jozef voor te bereiden op hun taak. Van Jezus weten niet precies hoe zijn tiende jaren, hoe zijn twintiger jaren zijn verlopen. Maar we mogen aannemen dat Jezus vanaf een jaar of 14, 15 in het bedrijf van zijn vader heeft gewerkt als timmerman. Alle drie, David, Jozef, Jezus, wisten ze dat God een groot plan had met hun leven. En alle drie brachten ze vele jaren door in dienstbaarheid, in anonimiteit en zelfs in onderdrukking. Blijkbaar is dat ook een manier van God om ons te vormen, zodat ons karakter ook uiteindelijk de kroon kan dragen waarvoor we geroepen zijn. En natuurlijk is dan de vraag, kun jij jouw omstandigheden ook zo zien? Als vormingsjaren. Weet je, wanneer we zelf zouden kunnen kiezen, zouden we snel te snel voor de kroon gaan. Ik bedoel, laat die droom maar uitkomen, God. We hebben een mooi plan, kom maar op. We gaan ervoor, het is nu, we leven het nu, hebben we net gehoord. Dus Heer, geef het allemaal nu, zet ons op die plek, geef ons de gaaf van de geest. Doe nog wat vrucht van de geest er doorheen, zodat het ook makkelijk blijft werken met anderen. Maar Heer, kom maar op met dat plan voor mijn leven. En hier zien we dat God neemt de tijd. God neemt soms jaren, pure jaren van vorming, om uiteindelijk iemand te brengen op het punt van, ja, maar vanaf nu ben je vruchtbaar. Vanaf nu stel ik je in de taak waarvoor ik jou bedacht en geroepen heb. Zie het bij Mozes, 40 jaar in de woestijn, van zijn 40ste tot zijn 80ste in de woestijn bij de schapen. Terwijl hij al een geweldige opleiding had gehad, hij was al klaar voor de droom. Maar God zei, nee, jouw karakter is nog niet klaar. Je hebt nog 40 jaar in de woestijn nodig. En dan ben je klaar om mijn volk te redden, ook uit de slavernij. God neemt de tijd om in stilte ons karakter te kneden. God neemt ons tijd om ons volharding te leren. En die hebben we soms ook heel erg nodig, ook in de gemeente. En God neemt de tijd om ons innerlijk te doorgloeien met zijn geest. Ik bedoel, hoe hartverscheurend die putscène ook was met zijn broers. Hoe vernederend de slavernij ook voor Jozef moet hebben gevoeld. Hoe uitzichtloos de gevangenisjaren ook hebben geleken. Toch was het allemaal nodig om Jozef de nederigheid, de volharding, het leiderschap te leren wat hij nodig zou hebben voor de vervulling van zijn taak. Wij zijn vaak ongeduldig. Wij willen vaak alles en we willen het nu. En we leven ook in een tijd waarin dat in de reclame ook constant en op televisie op ons wordt afgevuurd. Wil, neem het, leef het nu, pak het nu, doe wat je kan, nu. Maar God zegt, ik heb soms tijd nodig om een leven te vormen tot ongelooflijk krachtige bruikbaarheid voor mijn koninkrijk. En we kunnen van Jozef, van David, van Jezus leren om trouw te blijven. We kunnen van hun leren om geduld te hebben. Maar er komt een dag dat alles anders wordt. Dat we uiteindelijk ook gaan zien waarom de zaken gingen zoals ze gingen. En sommigen van ons zullen die dag, zou ik zeggen, aan deze kant van de eeuwigheid meemaken. En anderen misschien aan de andere kant. Maar heb geduld. En wees trouw. En weet ook dat het God nooit uit de hand loopt. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, ik wil u danken voor de ongelooflijk rijke lessen die we kunnen leren uit het leven van iemand als Jozef. Heer, als we kijken naar zijn omstandigheden, ja, dan kunnen we daar menselijkerwijs heel veel niet van snappen. Waarom moet dat nou? Waarom is het nou allemaal nodig? U had het toch kunnen voorkomen? Dat klopt. U had het kunnen voorkomen. Maar uw plaatje is altijd groter, Heere God. En ik bid dat u ons helpt om ons eigen leven, het leven van onze gemeente, van onze broers en zussen, help ons om dat ook te zien vanuit een hoger perspectief, vanuit uw perspectief. En Heer, we hebben gezien hoe u Jozef krachtig kon bijstaan en krachtig kon zegenen door wie hij was, door zijn houding. En ik bid, Heer, dat u ons helpt om in onze houding ook meer en meer op Jozef te gaan lijken. Om in onze houding meer en meer op de Heer Jezus te gaan lijken. Heer, als ik ook kijk naar de vrucht van de geest, dan zitten er ook weer zoveel zaken in die terugkomen in de houding van Jozef. Heer, geef ons vrijmoedigheid. Als het de plek is om vrijmoedig te zijn op het moment. Help ons om gewoon te leven in het nu, Heere God. Help ons om ook vrij te komen van het verleden. Ook als er nog herstel en genezing nodig is. Heer, help ons ook om ook dat in het juiste perspectief te zijn. Dat we daar waar nog herstel en genezing nodig is, tegelijkertijd wel leren om daarnaast of daardoorheen ook gewoon te leven in het nu. Help ons om niet alleen maar bezig te zijn met de toekomst, Heer. Van ooit als het beter gaat in mijn huwelijk of in mijn stille tijd. Of in mijn omgang met anderen of in mijn baan of in mijn opleiding. Help ons om te leven in het nu. Help ons om aan de ene kant vrijmoedig te zijn en grote stappen te zetten en zelf actief te zijn en tegelijkertijd ook alles van u te verwachten. Heer, dat het in ons leven en is en niet of. Dat we niet alleen maar passief achterover zitten omdat we denken dat u het toch moet gaan doen in ons leven. Maar dat we het allemaal van u verwachten en tegelijkertijd zelf ook die stappen op het water zetten. En als wij op water willen lopen, dan zullen we uit die boot moeten stappen. Heer, werkt u zo in ons door uw geest en vorm ons. En Heer, ik weet uit mijn eigen leven ook heel goed dat vorming voelt niet altijd lekker. Het voelt eigenlijk nooit lekker, Heer, ter plekke. En ik bid dat u ons helpt als we door periodes heen gaan waarin u ons wilt vormen, waarin u ons wilt kneden. En we zingen het zo makkelijk, Heer. Leid mij, vul mij, vorm mij, kneed mij, zend mij. Dat zijn liederen die we zingen vanuit ons hart, maar soms beseffen we gewoon niet wat we zeggen, Heer. Niet wat we zingen. Maar als u ons gaat vormen, als u ons gaat kneden, Heer, dan doet dat pijn. Pijn aan ons ego, pijn aan ons menselijke perspectiefje van hoe wij de dingen graag willen zien. Heer, ik bid dat als u ons vormt, dat we tegelijkertijd iets mogen zien van het waartoe. Van waar we naar op weg zijn. Dat we dwars door soms de worsteling heen, dwars door het snoeiproces heen, mogen zien welke vrucht er uiteindelijk zal kunnen zijn. Als we u laten vormen, als we u laten snoeien. Heer, doet u dat in ons leven. Dat bidden u in de machtige naam van Jezus. Amen. We gaan zingen.
Meester kniet.